Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met Lia van Beckhoven en met mij, Connor Klerks. Allebei vandaag in Utrecht. Gezellig, Lia.
Leuk, hè, Connor?
Ja, het is toch wat fijner als ik je aan kan kijken altijd. Dat scheelt toch wel een hoop. Ja, we gaan het wederom hebben. Ik geloof dat het aflevering 2 was of aflevering 3. Dus dat is alweer ruim een half jaar geleden. Maar toen hadden we het over Rwanda. Nu, inmiddels is Suella Braverman weg als minister. Maar haar droom om vluchtelingen op een vliegtuig naar Rwanda te zetten, die is nog springlevend. Ondanks het feit dat het Britse Hoge Rechtshof een streep heeft gezet door de plannen van de regering van Rishi Sunak. Misschien is het handig, Lia, om nog even kort samen te vatten wat Sunak en zijn regering eigenlijk wil en waarom het Hoge Rechtshof heeft gezegd dat dat niet kan of niet mag.
Ja, ik denk ook niet dat. Ik weet niet of die droom van Suella Braverman nog recht overeind staat. Haar droom misschien wel, maar als plan, als regeringsplan, zitten er zoveel haken en ogen aan dat je je af kunt vragen of er ooit één asielzoeker vanuit Groot-Brittannië naar Rwanda gevlogen gaat worden. Ja. Kijk, toen Suella Braverman nog minister was van Binnenlandse Zaken, toen zei ze inderdaad, ik droom ervan, dat zei ze in een artikel voor de Daily Telegraph, dat ze ervan droomde om een toestel vol asielzoekers naar Rwanda te zien gaan. He, dat was letterlijk inderdaad haar droom. Maar goed, dat is echt een ding geworden de afgelopen paar jaar roept. En vooral sinds hij premier is, Sunak, stop de boot. Dat is één van zijn grote, belangrijkste kernpunten, hè, van zijn politiek. Stop de boot. En de enige manier, denkt hij, waarop hij de boten kan tegenhouden. En dat, daarmee bedoelt hij die boten van die mensen die het kanaal oversteken. De enige manier is om een afschrikwekkend voorbeeld te hebben. En dat is Rwanda. Ja. Nou, dat klopt wel, het afschrikwekkende. Dat vond tenminste het Supreme Court ook. De hoogste juridische instantie in het Verenigd Koninkrijk. En die zei, ja, dat kan niet. En het kan niet omdat Rwanda niet veilig is voor asielzoekers. En dat wist de Britse regering altijd al. Ik bedoel, iedereen weet Rwanda, ja, plundert buurlanden, sluit dissidenten op, schiet oppositieactivisten dood, stuurt vluchtelingen terug. Israël heeft destijds, geloof ik, in 2013 een contract afgesloten, hè, voor hetzelfde. En toen bleek dat asielzoekers uit Israël naar Rwanda verscheept werden en dat Rwanda ze doodleuk terugstuurde naar de landen waaruit ze gevlucht waren. Dus zei de Supreme Court, omdat Rwanda dat doet, is het niet een veilige plek om asielzoekers heen te sturen.
Ja.
Kijk, de Supreme Court, opperste rechtbank, had niets tegen uitbesteding van asielaanvragen naar derde landen. Maar ze moeten wel veilig zijn voor asielzoekers. En dat is Rwanda niet. En nou heeft dus de Britse regering besloten, weet je wat? In dat geval gaan we een noodmaatregel, een noodwet, door de Kamer proberen jassen. En die noodwet zegt dat Rwanda veilig is.
Ja, ja. Ja, dan zal het wel zo zijn als het in de wet staat. Hè?
Ja, als jij zegt dit is zwart en ik zeg dit is wit en je maakt een wet en die zegt dit is wit, dan is het toch wit?
Ja, ja, doet me denken aan een paar jaar geleden in de Tweede Kamer in Den Haag, dat er een wet werd aangenomen waarin stond dat Nederland geen belastingparadijs was.
Oh ja,
okay, dat was opgelost.
Handig, hè? Ja, ja, heel veel populistische leiders in, laten we zeggen, minder democratische en meer autocratische staten maken daar ook gebruik van. En zoals iemand ook zei, ja, als je zo'n wet kan aannemen, dan maak je van fantasie werkelijkheid. En dan heeft Groot-Brittannië sinds, of dan heeft Engeland sinds 1966 alle WK's gewonnen. Maar goed, krijg je zo'n wet erdoor?
Ja, daar wordt hij al interessant, hè? Want nu hebben we het nog over de wens. Ja, eigenlijk wil ik nog een stapje terug, want we hebben het nog niet eens over de wens van het kabinet van Sunak. Want die zijn hier helemaal niet per se eensgezind in. Hè? We weten dat Rishi Sunak dit graag wil om dus te kunnen voldoen aan zijn stop de boots. Maar er zijn ook kabinetsleden die zich al uitgesproken hebben hier tegen.
Precies, want zij zeggen, kijk, als je zo'n wet aanneemt, dan betekent dat dat hij natuurlijk weer wordt uitgedaagd. En dat betekent dat ook dat je alle verdragen schendt die te maken hebben met mensenrechten en waar jij aan vastzit. Dat zijn niet alleen binnenlandse Engelse wetten waar mensenrechten ter sprake komen, maar dat geldt natuurlijk ook voor het Europese Hof van Mensenrechten, de Europese Conventie. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor de Conventie van Vluchtelingen van de VN bijvoorbeeld. Maar, zegt Sunak, ik ga proberen om die netjes te omzeilen. En niemand ziet hoe dat kan. Niemand ziet hoe dat kan. Dus daarom ook, zoals je zegt, is de verdeeldheid in het kabinet. Zij zeggen, een aantal mensen zegt in het kabinet ook, maar in de fractie, die zegt ook, kijk, als dan de Europese Conventie ons bijvoorbeeld terugfluit en zegt met mes op de keel, je hebt een keuze, of je houdt je eigen wet tegen en je blijft bij ons of niet, willen wij dan uitgezet worden en in dezelfde club terechtkomen als landen als Rusland of Wit-Rusland bijvoorbeeld. Hè, dat is natuurlijk niet goed zacht gezegd voor de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk. Dus, en bovendien, als je zo'n omstreden noodwet aanneemt, hè, waarbij je dus zegt, we houden geen rekening met mensenrechten als het gaat om asielaanvragen, asielvraagstukken, dan gaat dat ook weer vertraging opleveren. Want dan gaat dat aangevochten worden, dan krijg je nog meer beroepszaken. Dus dat hele idee, en echt, Conor, het speelt al jaren. Vanaf 2019 wordt er gepraat door Boris Johnson, toen hij nog premier was, over asielzoekers naar Rwanda sturen. Vijf Britse ministers hebben zich ermee bezig gehouden. Drie premiers hebben zich erover gebogen. Er is 165 miljoen aan Rwanda uitgegeven hiervoor. En tot nu toe is er 0,0 asielzoeker naar Rwanda gestuurd. En het gaat ook eigenlijk maar over een heel klein project. We hebben het over 200 of zo asielzoekers die in aanmerking zouden komen, begrijp je, om naar Rwanda gestuurd te worden.
Per jaar of in totaal?
Per jaar. Ja. Dus het is zo'n klein aantal. Het is zo'n klein aantal. En deze hele kwestie Rwanda is zo groot geworden. Het is een boegbeeld. Het is een symbool, begrijp je? Wat helemaal niet de lading dekt.
Hmm. Ja, er zit ook een soort rare redenering eigenlijk achter als je zegt, Rwanda is een middel eigenlijk. Want als je het hebt over 200 asielzoekers en dat kost dus 160 miljoen of 165 miljoen euro. Ja, dan ben je het niet uit de efficiëntieredenen aan het doen. Dan ben je inderdaad een signaal af aan het geven. Maar als Rwanda zo'n enge plek is, dat haalt dan ook alweer een beetje de grond onder je betoog dat je best asielzoekers naar Rwanda zou kunnen sturen, toch?
En het rare is ook, kijk, het aantal illegale vluchtelingen, hè, dus mensen die voor het grootste deel het Verenigd Koninkrijk binnenkomen via die bootjes over het kanaal, dat zijn er nu 55.000, dus een aantal behoorlijk gestegen. Maar de Britten hebben ook een asielovereenkomst gesloten met Albanië. En dat is echt succesvol. Hmm. Als je het tenminste hebt over het reduceren van het aantal migranten. Dus heel veel migranten, vooral Albanese, die komen niet meer naar het Verenigd Koninkrijk. En dat was tot niet zo lang geleden in ieder geval, de grootste groep. Begrijp je? Ja. Dus daarom zeggen ook, wat zou ik zeggen, meer verstandige Britse politici, waarom niet meer van dit soort deals afsluiten?
Ja, precies. Maar ja,
wat je zegt, het is echt, het is een boegbeeld geworden van een soort van politiek. En als je niet beter zou weten, dan zou je bijna zeggen dat de Britse regering probeert om daarmee aandacht af te leiden van andere zaken waar het de Britten wel om gaat. Wat maken de Britten zich echt zo ontzettend veel zorgen om 55.000 bootjes mensen? Vooral als we over een paar dagen horen dat de legale migratie is toegenomen dit jaar tot 700.000. Nee, het grote probleem voor de Britten is nog steeds bestaanszekerheid.
Ja, ja.
De onkostencrisis, levensonderhoud, daar gaat het om. Dus dit is echt weer, denk ik, we proberen weer een weg te drijven tussen de Labour-partij, de oppositiepartij en de regeringspartij. En dan Rwanda als als vlakstok gebruiken.
Want als we dan kijken naar zeg maar, het partijpolitieke aspect daarvan, dan zie je dat aan de ene kant heeft Sunak natuurlijk net Suella Braverman ontslagen en in dezelfde beweging, niet op dezelfde post, maar wel David Cameron aangetrokken, die toch wel soort de meest centristische Tory is van de afgelopen premiers die ze gehad hebben. Aan de ene kant lijkt dat dus een beetje soort richting het midden op te schuiven, maar dit beleid is dan toch alweer heel erg rechts. Hoe verklaar jij dat?
Het is zo'n belangrijk symbool geworden voor het succes van Rishi Sunak, ja, dat hij niet anders kan dan een versie van Rwanda, hoe dan ook, er doorheen te krijgen.
Ja, ja, hij kan niet meer terug en hij kan niet zonder gezichtsverlies. Ja.
Hij staat onder enorme druk van zijn Brexiteers, hè, waarvan de vroege minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, er één van was. Dus vindt dat hij niet zonder hen kan. En misschien heeft hij daar gelijk in, politiek gesproken. Aan de andere kant zie je nu voor het eerst die, wat je noemt, centristische kabinetsleden en vooral fractieleden, voor het eerst gaan die ook een vuist proberen maken en zeggen van hallo, tot zover en niet verder. Ja. Als de kwestie is van schenden van mensenrechtenconventies en daar uitgezet te worden, dan houden wij de eer aan ons en dan vinden wij dat wij er tegen gaan stemmen. En dan is het mogelijk dat als de Labour-partij bijvoorbeeld deze kwestie tegen deze wetsvoorstel, dit nieuwe wetsvoorstel, gaat stemmen, dat ze dan steun krijgt van een aantal mensen uit de conservatieve partijfractie. En dat is behoorlijk ongehoord.
Ja.
Zover is het nog niet, maar daar lijkt het wel naar uit. Daar ziet het wel naar uit dat het zover wel gaat komen.
Ja, ja, precies. Maar misschien is het ook voor leden van de conservatieve fractie, zowel op de wat radicalere flank als in het midden, best wel een opportun moment om alles of niets te gaan, om zo maar te zeggen. Want het lijkt er toch heel erg op dat de volgende verkiezingen nu al verloren zijn. Dus ja, waarom niet? Waarom doe je nu niet een gooi om jouw partij toch naar jouw kant te trekken?
Ja, ik weet niet of het jouw kant is, hè? Om te zeggen van wij riskeren het risico om uit de conventie van, laten we zeggen, landen waarmee wij ons associëren, zoals die 48 landen die lid zijn of die zich hebben aangesloten bij de Europese Conventie voor Mensenrechten, om door die club buitenspel gezet te worden. Ik bedoel, is dat in het belang van de Conservatieve Partij? Willen ze onder die vlag de verkiezingen in?
Ja.
Ik vraag het me af. Een aantal wel, maar ik denk een groot aantal niet.
Ja. Ja, en ook die mensen die dat dus per se niet willen, voor hen kan dit ook een moment zijn om juist te zeggen, we moeten nu de, ik wilde zeggen de boot de juiste kant op krijgen, maar dat is een beetje een ongelukkige metafoor. Maar ja, het is niet zo, denk ik, als je, stel je bent nu een soort jonge versie van David Cameron en je denkt, mijn partij moet deze kant op. Ja, als de peilingen al zo laag zijn, wat let je om het te proberen?
Omdat ze dan nog lager kunnen.
Ja, dat is waar.
Ik denk dat veel mensen daar ook bang voor zijn binnen de Conservatieve Partij. Ja. Want nogmaals, het is niet iets waar de Britten fantastisch van wakker liggen, waar ze zich echt heel erg veel zorgen over maken. En bovendien denk ik, en dat is wel interessant, dit wordt wel de inzet van de richtingenstrijd die gevoerd gaat worden mochten de Conservatieven volgend jaar de verkiezingen verliezen.
Ja.
En dan gaat het toch, is de verwachting in ieder geval onder een nieuwe leider een ruk naar rechts gemaakt worden. En dan zou best kunnen dat dit inderdaad, hè, die nieuwe Rwanda-wet, die noodwet, die extreme wet, dat inderdaad inzet wordt voor zo'n campagne voor een nieuwe leider. Ik denk het wel.
Ja, want op dit moment, als je kijkt naar hoe de verhoudingen in het lagerhuis zijn, ik proef bij jou dat je niet denkt dat die wet erdoor zou kunnen komen.
Nee, ik denk, er zitten zoveel haken en ogen aan. Hij kan over zoveel hordes vallen. Maar Sunak heeft zich ingebokst. En op dezelfde manier, en daarom doet het me echt denken aan Brexit, op dezelfde manier waarop Boris Johnson dat deed, hè, daarom zeg ik ook, het is een fantasiewetje.
Ja.
Je denkt dat je schetst de Britten in dit geval een werkelijkheid voor die geen werkelijkheid is, die fantasie is. Je schuift de realiteit aan kant. Voor een plaat loop je er tegen te hoop en kun je niet anders dan bakzeil halen. Weet je nog van Brexit, wat de Britten allemaal beloofd werd?
Ja,
hè?
Ja.
Ze konden zonder de Europese Unie konden ze deals, handelsakkoorden sluiten met de Verenigde Staten, met China. Terwijl de handelsakkoorden met de Europese Unie bleven hetzelfde.
Ja.
Ze waren geen lid meer, dus kregen zoveel geld terug En daarmee konden ze een heel nieuw gezondheidszorg financieren. Hè, onder Brexit zou het zelfs 's nachts niet meer regenen. Of alleen maar 's nachts meer regenen. En overdag, nou oké, dat laatste zin ik erbij. Maar dat was een fantasie die ook natuurlijk stuk liep op realiteit.
Ja.
En ik heb het gevoel dat hetzelfde gaat gebeuren met deze Rwanda-kwestie.
Ja, stel dat het Sunak op een of andere manier wel zou lukken. Wat denk je dat dat dan zou doen met zijn positie binnen de partij? Verstevigt die dan? Of ik kan me ook voorstellen dat de meer gematigde flank dan in opstand komt.
Ja, dat is dus ook het probleem van hem. Dat is ook zijn zorg. Maar het ligt er aan waar hij steun vandaan wil halen. Ja. En ik denk op dit moment moet het gezien worden als een overwinning voor hem, als hij die wet er inderdaad doorkrijgt. Maar stel, hij krijgt de wet erdoor, wat ik me afvraag, misschien wel door het lage huis, maar zeker niet, dan denk ik door het hoge huis. Stel, hij krijgt de wet erdoor. En stel, hij wordt niet aangevochten in allerlei andere beroepshoven. En stel dat de Europese Conventie van Mensenrechten en andere internationale organisaties zeggen, het is prima, wat ons betreft klopt het, Rwanda is nu een doorsnee democratie. Het is nu een land dat niet meer onveilig is. Dan is dat een fantastische overwinning van Sunak.
Ja.
Maar zie jij dat gebeuren?
Nee. Dat denk ik niet.
Precies.
We hebben het al zijdelings over het Europese Hof voor de Rechten van de Mensen gehad. En de andere conventies die eigenlijk waar Sunak zich tegenuit zou of tegenin zou gaan als hij met deze wet komt. Wat doet dat met het vredesproces in Noord-Ierland? Want daar is het Europese Hof een hele belangrijke partij, toch?
Precies. Helemaal waar. Dat is ook zo merkwaardig, of misschien niet. Maar het valt mij wel op dat daar dus niet over gesproken wordt. Maar je hebt gelijk. Het Goede Vrijdagakkoord, het vredesakkoord in Noord-Ierland, hè, na 30 jaar troubles, mini-burgeroorlog, eindelijk werd daar vrede gesloten. En die vrede is gestut door de Europese Conventie van Mensenrechten.
Ja.
Dus als je daaruit terugtrekt, dan betekent dat ook dat hele belangrijke pijlers, essentiële pijlers van dat akkoord niet meer gelden of op een andere manier opgevangen moeten worden en herschreven moeten worden. En dat heeft natuurlijk fantastisch grote consequenties.
Ja.
Maar het kan jou niet verbazen dat dit geen punt is in het
Verenigd Koninkrijk. Volgens mij hebben wij het vaker over Noord-Ierland dan wat je ziet.
Het kan de Britten niks schelen. Nee. Politici niet en zeker de Britten ook niet wat er gebeurt in Noord-Ierland. Dus als je dan inderdaad zegt tegen conservatieve politici, maar wat zijn de consequenties van zo'n Rwanda-noodwet voor het vredesproces in Noord-Ierland? Dan zeggen ze hoezo, niks. Dus of ze weten het niet, oprecht niet, of het kan ze geen los schelen.
Ja. Zometeen gaan we het hebben over de geest van prinses Diana, maar nu eerst een korte break.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Lia, het zesde en laatste seizoen van The Crown is begonnen. En de eerste recensies die zijn er. Nogal uiteenlopend. The Guardian 1 ster, The Times 4 sterren. Heb jij jezelf al ertoe kunnen zetten om te kijken?
Ik heb gekeken zodat jij het niet hoefde te zien.
Dankjewel.
Ik moet zeggen, de eerste 3-4 series? Heb je er iets van gezien? Of
ja,
niet?
Ik heb de eerste twee gekeken. Dat was wel heel mooi gemaakt.
Oké, ja, absoluut. En ik vond het dramatisch en technisch. En in alle opzichten. Script schrijven, natuurlijk acteren, talent en zo. Ook echt mooi. Prachtig. Het klopte allemaal. Het had iets zwaars, iets serieus. Van we gaan nu naar een stuk geschiedenis kijken. En dat is gedramatiseerd zoals toch, ja, waar de Britten toch heel goed in zijn.
Ja.
Dat vond ik. Dus de eerste 3-4 heb ik met veel plezier bekeken. Na de vierde eerlijk gezegd haakte ik al af. De vijfde vond ik vreselijk. En ik heb dus de eerste 4 van de laatste serie 6 gezien. Ah, nee. Ik vond het gleed af. Het is echt afgegleden naar een soap nu, vind ik. Het voelde Het voelde zo dunnetjes. Het was zo clichématig. Ook al heb je dan topacteurs, hè, die hoofdrolspelers. Charles klopte niet, vond ik. Ik vind alleen in die rollen passen. Dit is allemaal erg persoonlijk, hè, maar goed. Ik vind alleen in die rollen passen de Queen en Prins Philip.
Ja.
Diana, ik vind het vreselijk. Iedereen zegt, die acteur die Diana speelt, Elizabeth de Becky, is geweldig, fantastisch goed. Maar omdat ze zo op Diana lijkt en omdat ze dezelfde kleren draagt en zich helemaal gedraagt als Diana, kijkt zoals Diana, praat zoals Diana, vind ik het zo'n cliché.
Ja.
Vind ik haar een persiflage, een karikatuur van prinses Diana. En ik realiseer me dat het ontzettend moeilijk is. Kijk, wij vinden allemaal de eerste afleveringen goed, want die zijn lekker lang geleden. Dus die generatie kennen wij niet meer. Ja. We hebben geen idee hoe de Queen zich gedroeg en de Queen Mother in de jaren 40, 50. Maar wat ik ook heel goed eraan vind, was niet alleen het verhaal van de royals, maar het verhaal gepast in de sociale Britse geschiedenis.
Hmm, ja.
En dat vind ik nu ook. Er is geen diepgang meer. Er is ook niet meer die context die er bij de eerste afleveringen was.
Ja, ja, misschien is dat ook wel heel erg moeilijk als het zo'n recente geschiedenis is. Omdat je het ook nog niet zo, het is nog niet zo uitvoerig in een, het tijdsbeeld van de jaren 90. Ja, daar zijn ze volgens mij, zijn ze daar nog helemaal niet uit. Dat is iets voor historici later.
Juist. En kijk, wat je zegt, je kent deze generatie royals. Hè? Je hebt het psychodrama van de echtscheiding tussen Charles en Diana, The War of the Waleses. Dat heb je, tenminste ik wel, van dichtbij meegemaakt. En je weet, dit is geen documentaire serie, maar dat wist je natuurlijk bij de vorige afleveringen ook. En toen vond ik het vrij ergerlijk dat je toch iedere keer zit te googlen terwijl je kijkt. Hè? Gebeurde dit echt? Kwam Thatcher echt op Balmoral en werd ze zo behandeld? En, maar goed, ik denk dat de kwaliteit van die eerste serie nam iets van die ergernis weg. Maar nu begon ik echt een rothekel aan te krijgen. Dat ik dacht van, John Major, is die door de Queen gevraagd om te bemiddelen tussen Charles en Diana rond de tijd van de scheiding? Ik wilde dat echt weten en omdat ik en omdat het niet het geval was, vond ik dat ook vervelend. Omdat er verder niks aan die aflevering zat waarvan ik dacht, dat kan ik door de vingers zien.
Ja, precies.
Het was allemaal te dunnetjes.
Ja, ja.
En te voorspelbaar. En te klies. Ik wil ook niet, iemand schreef dat het de porno was van de emotie. Ja, dat kun je van iedere serie misschien wel zeggen. Maar er waren momenten waarvan ik dacht, nou, dat hoef ik ook eigenlijk niet te zien. Had de schrijver mogen niet meer fantasie, moesten wij Charles huilende zien in Parijs bij Diana's stoffelijk overschot. Mm. Moesten wij hem aan het bed zien van zijn zonen uitleggen dat hun moeder gestorven was. Kun je dat niet op een andere manier benaderen? Het was zo dik bovenop, zo voor de hand liggend.
Nou,
zo
een beetje plat gewoon.
Ja, dus wat mij betreft nul sterren.
En hoe wordt hij in het Verenigd Koninkrijk ontvangen? Want het was een serie met heel veel gewicht eigenlijk. Hè?
Juist,
ook
dat
omdat,
is het woord.
De royals stiekem hebben toegegeven dat ze stiekem keken.
Nou, sommigen.
Sommigen.
En volgens een niet fantastisch betrouwbare bron. Anderen hebben wel gezegd, laten weten, het is een hoop onzin. Dat zou inderdaad ook suggereren dat ze in ieder geval gezien hebben. Maar ja, ik nogmaals, doorgaans zo goed en zo, en veel subplots, dat vond ik altijd heel bijzonder aan Morgan. Maar nu vond ik het een beetje goedkoop, een beetje afwezig allemaal. En ik geloof niet dat ik het ooit had gedacht dat ik dit zou zeggen, maar geef mij maar Downton Abbey. Wat ik ook een vreselijke serie vond, maar oké.
Waarvan ook het eerste seizoen toch eigenlijk wel heel leuk was.
Ik alweer vergeten.
En Maggie Smith was, Smith.
Weer, hè, die acteurs zijn altijd zo goed.
Ja.
Maar deze keer, Dominic West, ik vind een geweldige acteur. Maar als Prins Charles, nee, niet geloofwaardig.
Ik wil je bedanken dat je voor mij hebt gekeken, Lia.
Niet graag gedaan.
Het is toch één heel klein dingetje wat ik met je wilde bespreken. Want wij zetten deze podcast altijd op woensdag online. En als je ook woensdag luistert, nou, dan is het verkiezingsdag. En opmerkelijk, Keir Starmer die heeft zich uitgesproken voor Frans Timmermans.
Frans, we need progressive answers to tackle domestic challenges. ensure international cooperation and improve the lives of our citizens. With your experience, I know firsthand you're the right man for the job.
Ja, Starmer binnen een rijtje als eerste, binnen een rij prominente Europese sociaaldemocraten. Ik snap wel dat Frans Timmermans hier reclame mee maakt, maar andersom denk ik dat dat niet snel zou gebeuren. Hè?
Precies, dat zou het tegengestelde effect hebben. Ik wil een Europeaan die reclame maakt voor jou als partijleider. Nee, dat zou niet goed vallen in de verkiezingscampagne. Maar wat denk je? Gaat dat Timmermans stemmen op? Nou, laten we zeggen in ieder geval sympathie opleveren of begrip opleveren.
Ik heb het idee dat sociaaldemocraten die op Frans Timmermans stemmen dit fantastisch vinden, maar dat het voor de rest van Nederland niet heel veel gaat uitmaken. Nee. Ja, ik vond het hartstikke gezellig om weer eens bij jou op de koffie te komen in Utrecht. Het is
volgende,
leuk dat je
volgende
er
week weer
was.
Ja,
volgende week ben ik er wederom.
Oké, gezellig. Ik ben er nog een week, dus tot dan.
Top, tot dan.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.